Ik wil met u lezen uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Als de Heer ons tijd en gelegenheid geeft en wanneer ik hier zo ben in de komende tijd, dan zullen we steeds een stukje uit Thessalonicenzen met elkaar bespreken. De eerste brief, eerste hoofdstuk en dan de eerste vier verzen. Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. U weet, denk ik, u kunt dat weten, dat ik graag wat stukken bij elkaar voeg, een hele brief bespreken of een leven van een persoon, Om zo wat meer zicht te krijgen in plaats van zo'n enkele tekst. Een enkele tekst kan natuurlijk ook heel mooi zijn en kan als een troost en een bemoediging werken. Maar ja, uiteindelijk zijn het wel verhalen die aaneengesloten geschreven zijn en die horen allemaal bij elkaar. En zo dacht ik ga met u nadenken over een brief. Een brief, en dat is de brief van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Dat is dus een brief die aan ons is gericht uiteindelijk, want hij ligt nu bij ons. Wanneer u een brief of een kaart ontvangt, of een envelop, dan kijkt u waarschijnlijk altijd eerst naar de afzender. Is dat iemand die u kent, of is het een instantie die bij u bekend is? Want het prikkelt onze nieuwsgierigheid van wie, misschien verwachten we wel iets en willen we dat wel graag openscheuren van wat staat erin. En zo zijn er ook van die heel opvallende brieven natuurlijk, die zijn aan de buitenkant blauw, die kent u misschien ook wel. Dat zijn brieven waar je denk ik toch wel erg blij van wordt. Want dan weten we dat we in staat gesteld worden om de maatschappij waar we deel van uitmaken te dienen. En met onze totale inzet branden de lantaarnpaals, is de asfalt nou ja, u begrijpt het allemaal wel. Dat is dus ons sociaal geheel wat daarin geprikkeld wordt. Wij doen iets voor hen en soms doen ze ook nog iets voor ons terug. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Dan heb je ook nog van die andere, van die bekende enveloppen. Hè? Daar staat die letters op, CJIB. Kent u die ook? Centraal Justitieel Incassobureau. Ja. Ja, dat is ook zo'n belangrijke instelling, want die organisatie die houdt uw en mijn rijvaardigheid op het oog. Zodat wij goed kunnen rijden en zullen rijden, zodat het een goed samenspel wordt van al dat verkeer onderweg. Ja, en zo kun je dus aan een logo herkennen van ja, dat is dat soort boodschap, dat is dat bericht wat ik krijg. En ik mag weer participeren. Nou, we mogen ook participeren, deel hebben aan de dingen die geschreven worden. Want dat logo is ons ook wel een beetje bekend. Paulus, Silvanus en Timotheus. Dat is een collectief van drie personen. Ik ga ervan uit dat u wel zo ongeveer weet wie Paulus is. Een grote apostel. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor de meeste van de Nieuwtestamentische brieven. Wij weten doorgaans wel van zijn bekering onderweg naar Damascus om de gemeente u en mij te vervolgen. Maar God had hem aangeraakt en bevolen heel andere dingen te gaan doen, evangelie te gaan verkondigen, een apostel uitgezonden. Bovendien zijn aan deze apostel, aan Paulus, heel bijzondere openbaringen gedaan. Allerlei zaken met betrekking tot de gemeente die in het Oude Testament door de profeten niet onthuld waren, die de Heer Jezus ook nog niet aan zijn discipelen verteld had, want ze konden nog niet alles dragen, maar ze zijn op een bijzondere wijze aan Paulus geopenbaard. Geheimenissen, mysteries, maar hij mocht ze neerschrijven en wij mogen erdoor opgebouwd worden. Maar naast Paulus horen we van Silvanus. Ja, wie was Silvanus? We kennen ook een verkorte versie van zijn naam, Silas. Ik ben Hendrik, dat is de lange versie, en Henk is de korte versie. Als u Hendrik zegt, dan denk ik, er is wat aan de hand. Silvanus, ja. Wat betekent zo'n naam? Dat vind ik altijd interessant, want daar pik je wel eens iets uit. Nou, Silvanus kon er niet zoveel mee, betekent bosachtig. Ik dacht bij mezelf, zou hij een bos met haar hebben gehad? Een hele grote bos en een mooie baard die naar beneden zou kunnen natuurlijk, maar ik kon er geen geestelijke boodschap uit hengelen. Misschien komt dat nog eens een keer. Maar Silvanus, Silas vergezelde Paulus op zijn tweede zendingsreis. Paulus ging opnieuw op reis. Paulus en Barnabas, dat waren broeders, maar ze hadden een beetje problemen met elkaar. Dat kwam zelfs toen al wel voor. Ze hadden wat oneenigheid gekregen met elkaar en ze gingen uit elkaar. Ieder ging zijn weegs en Barnabas die koos Johannes, Marcus uit en Paulus koos Silas. Hij was een Romeins burger, net als Paulus. Overigens later ontdekken we dat ze toch wel weer bij elkaar gekomen zijn, de broeders. In Handelingen 15 lezen we over Silas. Dan zien we Silas samen met een zekere Judas, niet Iscariot. Er waren meer jongens die Jantje heten, dus ook Judas in die tijd. En Silas, die wordt daar een profeet genoemd. Silas was dus een profeet. En wij denken bij profeten meestal aan die mannen uit het Oude Testament inderdaad, met zo'n bos met haar en een lange baard. Zo staan ze vaak afgebeeld, die profeten van het Oude Testament. Denk maar aan Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, hè, u kent ze misschien wel. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jonah, Micha, Naam, Habakkuk, Zacharie, Zachariah, Malachi. U bent ze natuurlijk zo, heb je dat vroeger nooit geleerd? Vaststel, dat zijn die profeten uit het Oude Testament met een schitterende boodschap. Maar ook het Nieuwe Testament kent profeten. De Silas was er één van. Maar we moeten even halt houden. Wat is profeteren? In het Nieuwe Testament hoort het tot de gaven van de geest. Het gaat toch in het Nieuwe Testament om andere dingen dan in het Oude Testament. Afgezien van de Heer Jezus en de apostelen, die je ook als profeet ziet optrekken, is het beperkt in het Nieuwe Testament tot die personen. Profeten in nieuwtestamentische zin, dan kom je op een ander niveau uit. Dan kom je uit bij datgene wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 vers 3. Daar staat een nieuwe definitie van profeteren. Wie echter profeteert, dus wie profeteert, nou wat doet hij? Die spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus dat is profeteren in nieuwtestamentische zin. Woorden spreken van opbouw, vermaning en troost. Dus niet direct die vergezichten, maar wat concreter, directer in het contact, de gemeenschap onderling met elkaar. En kenmerkend dus voor Silas is dat hij zo'n soort profeet is, die anderen kon opbouwen, vermanen en troosten. En dat hoort bij elkaar. Want in de gemeente moet er opgebouwd worden. De gemeente van de Heer, zeker toen, was een pril plantje. En ja, dat moet natuurlijk wel groeien, daar moet bouw, opbouw zijn. En daar had blijkbaar duidelijk Silas ook een taak in. Maar we weten ook, als we met elkaar bezig zijn om iets op te bouwen, dan gaat er wel eens even iets verkeerd. Dan gaat er iets even zoals het niet is bedoeld. En ja, dan moet er toch eventjes daarover gesproken worden. En dan heb je dus dat element van vermaning. Nou zijn er binnen de gemeente veel mensen die zijn erg goed in vermanen. Dat kunnen ze uitsteken, dat houden ze tot het uiterste vol. En dat is soms een beetje te veel in het vermanen. Je moet er ook dat andere bij kunnen doen en dat kan Silas ook weer en hij kan troosten. Dus in de opbouw, in het samenspel, dingen opbouwen gaat wat verkeerd. Dan moet je een beetje gecorrigeerd worden natuurlijk. Maar dan moet je niet alleen dat vingertje opheffen en die ander van je wegschoppen, wat zo dikwijls gedaan is, maar je moet ook weer troosten kunnen, je moet ook weer terugtrekken, want je hoort bij elkaar, die gemeenschap moet je vormen. Nou, en wanneer die drie aspecten, opbouw, vermaning en troost, in één persoon wordt gevonden, dan denk ik dat je een fijn persoon hebt, een warm mens, die het aanvoelt en die je daaraan kan. Silas was blijkbaar zo iemand. Dus Paulus, een apostel, Silas, een profeet in deze zin van het woord. Op de tweede zendingsreis komen Timotheus tegen. En Handelingen 16 vers 2 vertelt ons dat Timotheus een Joodse vader en een Joodse moeder en een Griekse vader heeft. Dus ja, een beetje een halsbloedje, laten we het zo maar even zeggen. Maar wat een mooie naam. Timotheus. God vererend. Iemand die God de eer brengt. Die God lief heeft. Wat een mooie naam. Maar het is niet alleen een naam. What's in a name? Maar ik denk dat het bij hem ook een leven is. Dat het een oprecht leven was waarin God de eer kreeg. God boven alles gesteld werd. Zo jong als dat hij nog is. Want hij was jong. Waar zijn de jonge mensen vandaag die God vereren? Waar zijn ze? In Handelingen 16 vers 2 staat nog iets van hem, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders. Dus een jong mens die God de eer brengt en de broeders, de ouderen in de gemeente, die geven een goed getuigenis van hem. Kennen wij de jongelui bij ons wel goed? Kennen wij de jongeren die bij ons zijn wel? Kunnen wij, oudere broeders en zusters, een goed getuigenis geven van de jongelui die bij ons zijn? Kennen we ze überhaupt? Een beetje. Praten we wel eens met hen? En praten we dan over de Heere Jezus? Want we praten zo snel van hem weg. Over andere dingen, koetjes en kalfjes. Over het weer en over de sport. Met Timotheus, de jongens dat hij was, werden blijkbaar goede gesprekken gevoerd door de ouderen en het had hem gevormd. En zij konden ook fijn van hem spreken. En hij was een Godvereerder geworden. Geweldig, dat driemanschap. Paulus, Silvanus, Timotheus. Ziet u die mannen een beetje voor u? Hoe ze zijn, wie ze zijn. En die schrijven een brief. En die brief komt na 2000 jaar vanmorgen bij ons. Leestafel. Is dat niet bijzonder? Dat moet toch wel een brief zijn, hè? Hoeveel brieven van 2000 jaar geleden kennen we nou eigenlijk? Hoeveel brieven van 2000 jaar geleden leest u? De brieven van het Nieuwe Testament, en ik denk dat het daar zo'n beetje mee ophoudt. Dat is toch wel bijzonder? Dat moet van bovenaf gestuurd zijn. Die brieven zijn ons aangereikt door de Heere God zelf. Dus wij moeten daar aandacht aan geven. En ze schrijven, dit driemanschap schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Een prachtig adres. Er zijn altijd mensen die, ja, als het om de gemeente gaat, een beetje neerbuigend zijn. Ja, soms zegt men, en dat is dan heel vroom natuurlijk, ik ben lid van de grote gemeente. Ik ben lid van de universele gemeente. Woorden van gelijke strekking. Alsof die lokale plaatselijke gemeente er niet toe doet. Alsof die lokale gemeente die wij met elkaar vormen niet zo belangrijk zou zijn. Deze drie mannen, zij schrijven niet aan die grote gemeente universeel ergens in de hemel. Hoe mooi en vroom dat ook klinkt. Ze hebben geen adres van die grote wereld. Engel Gabriel of weet ik veel. Geen adres van die tijdomvattende gemeente. Maar ze hebben wel een adres van de gemeente hier op aarde. Thessalonica. En daar gaat die brief naartoe. Daar komen mensen in Thessalonica bij elkaar die het geloof in God en in Christus delen. En die met elkaar dat gemeenschappelijke hebben, beleven, beleiden, concreet zichtbaar, tastbaar, ervaarbaar, met voordeur en brievenbus, naam en toenaam. Niet zo'n gemeente, en ik hoorde dus van de week iemand zeggen, in de cloud, maar heel tastbaar, heel reëel. Dat is een bijzondere positie van de gemeente, want zij is ook in de hemel, toch wel weer. In de hemel is ons burgerschap, toekomstig burgerschap. Daar waar Christus is, dat is straks. Maar nu zijn we nog hier. Dat komt tot uitdrukking wanneer we nog een keer naar de geadresseerde kijken. De gemeente van de Thessalonicenzen, dat is haar verbondenheid hier op aarde, concreet mensen met elkaar, voordeur, plek om samen te komen, vul het allemaal maar in, die in God de Vader en in de Heere Jezus Christus is. Nou, dat is daar hemelse verbondenheid. Dat is de andere kant, want dat verhaal is er natuurlijk ook, die hemelse verbondenheid. Gelovigen lopen hier op aarde rond, maar mag ik zo'n beetje zeggen, maar met hun hoofd in de wolken. Ik hoop dat u een beetje begrijpt wat ik daarmee bedoel uit te drukken. We horen bij die twee werelden, maar we zijn hier voorbijganger. Dat is een unieke positie. En zo moeten we ook spreken over de gemeente. Die onderlinge betrokkenheid. We maken er deel van uit. De gemeente, dat zijn wij. Laat ik het nog scherper maken. De gemeente, en dat moet u ook zeggen, dat ben ik. Als iemand spreekt over een broeder of een zuster, dan heeft hij het over mij. Hoeveel leden ook, wij vormen één lichaam. Zoiets zagen we ook bij Paulus, toen nog Saulus genoemd. Hij vervolgde de gemeente en hij was onderweg naar Damascus. Hij wist dus een adres daar in Damascus, daar is ook zo'n gemeente, mensen die van die weg zijn. Maar onderweg daar naartoe werd hij aangehouden. Saul, Saul, waarom vervolg jij die arme mensen daar? Dan moet hij protesteren, want dat werd niet gezegd. Waarom vervolgt gij mij? Dus Paulus ging die mensen op aarde achterna, maar die stem uit de hemel zei, maar het gaat om mij. Ik ben één met ze, ik hoor bij ze, we zijn die ene gemeenschap. Dus wanneer iemand slechte dingen vertelt over, nou ja, ik zeg maar even Jan de Groot, ik noem maar even wat, of over Arnold, over Ria, of over Betty, nou noem uw eigen naam maar op. Als iemand slechte dingen vertelt, dan doet me dat zeer. Want het is mijn broeder, het is mijn zuster, en we vormen één lichaam, dus het gaat mij aan. Dus wij moeten een hechte gemeenschap vormen van mensen die bij elkaar horen. Nou ja, u snijdt uw hand er toch ook niet af. En als u wat aan uw hand hebt, dan doet het zeer, dan probeert u die pijn weg te nemen. Zo moet je gemeenschap met elkaar zijn. En dan heb je mensen nodig, profetisch, zoals Silas, die opbouwend, vermanend en troostend kunnen spreken. Heb je mensen nodig, zoals Timotheus, een jong, maar hij vereert God en van hem kan een goed getuigenis gegeven worden. Geweldig, de gemeente die in God de Vader en in Christus is. In God de Vader. Zomaar een zinnetje die daar staat in het logo. Hè? God de Vader. Is het niet bijzonder dat we God Vader mogen noemen? Dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. Denk je maar aan dat schitterende voorbeeldgebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. De Heer Jezus is daar met zijn discipelen samen en hij leert hen bidden. En hij zegt als eerste je mag God Vader noemen, onze Vader. Is dat niet geweldig? De schepper, de Vader van de Heer Jezus, ook onze Vader. Vaderschap is een voorrecht. Vaderschap is een vreugde, is genade. Soms is er ook wel zorg en verdriet bij een vader. En we weten allemaal, helaas, dat er ook mislukte en verknipte vaders zijn natuurlijk. Maar we beseffen ook allemaal dat het vaderschap uniek en prachtig hoort te zijn. En gelukkig zijn er veel goede vaders. Maar de beste vaders op aarde zijn mannen met fouten en tekorten. En wanneer ik zelf als vader achterom kijk, dan denk ik hier en daar had ik een beetje anders enzovoort. Vult u dat maar in. U herkent dat wel. Maar de Vader in de hemel heeft geen tekort. Die heeft geen missen gemaakt. Die heeft niet van die momenten waarvan hij dacht, dat had ik anders moeten doen. Die God is Vader, onze Vader. God is Heer over alle dingen. En wist u dat de Bijbel hem ook noemt de Vader der barmhartigheden? De Vader der barmhartigheden. Dus alles wat barmhartig is, dat komt bij hem vandaan. En hij is het ook die dat wil geven. Hij wordt ook in de Bijbel in Efeze 1 vers 17 de Vader van de heerlijkheid genoemd. Heerlijkheid, stelt u zich echte hemelse heerlijkheid voor ogen. Het komt bij hem vandaan, hij is daarvan de Vader. En hij is de Vader, schrijft Jacobus, van de lichten. Hij woont in het ontoegankelijk licht, zeggen wij. Dus Vader van de barmhartigheden, der heerlijkheden en van de lichten. Dat is hij en wij mogen hem onze Vader noemen. Een vader is natuurlijk een verwekker, een voortbrenger. Hij verwekt, brengt voort en hij wil vormen. Nou, dat wil God de Vader aan ons doen. Hij wil ons vormen. We zijn door zijn geest wederom geboren tot een levende hoop. Hij begint het mee natuurlijk, dat is de verwekking. Door zijn geest wederom geboren tot een levende hoop en dan wil hij ons vormen. Wordt in de Bijbel het woordje smeden ook daarvoor gebruikt, zoals een smid op het aanbeeld slaat om vormmodel te geven aan watgene waar hij mee bezig is. Zo wil de Heere God ons vormen tot fijne mensen. En wat is het mooi. Vaders, kennen jullie dat een beetje? Dat er gezegd wordt van jouw zoon, dat is de eentje van Schouten. Daar was ik altijd een beetje trots op natuurlijk. Hè? Ze herkende iets van de vader in de zoon. Het is toch leuk als zo verwezen wordt, dan bagatelliseren we natuurlijk. Hij moet zichzelf zijn en uniek zijn en dat is ook allemaal waar en dergelijke. Maar denkt u dat de Heere God niet blij zou zijn wanneer de mensen zouden zeggen, dat is er een van de Heere God? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat aan u en mij gezien kan worden dat we bij God horen. Dat er dus iets van barmhartigheid, dat er iets van die heerlijkheid en dat er iets van dat licht wat van God is, afstraalt van ons. Want hij is onze vader. Zou de Heere God niet blij zijn als ze zouden zeggen, ja, dat is er een van God. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat wij daartoe ook geroepen zijn. Wij zingen toch ook, met betrekking tot de Heer Jezus, maak mij een beeld van u. Dat willen we toch ook. Moet je wel voor inspannen. Wordt in de Bijbel nog een vader genoemd? Dat is de vader van de leugen. Dat is een andere vader, dat begrijpt u wel natuurlijk. Er zijn godsdiensten die zijn op de leugen gebaseerd. Mohammed heeft zijn volgelingen geleerd dat ze mogen liegen om de zaak van Allah te dienen. Bedien je van de leugen, maak op die manier het rijk van Allah, het kalifaat, groter. Nou, dat kan nooit dezelfde zijn als de vader van de Heer Jezus, dat begrijpt u wel. En de Heer Jezus, die ook God is, die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Dan kan Allah niet dezelfde zijn. Laat u die dingen niet wijs maken. Dus de wereld die op een dwaalspoor zit. Maar het betekent ook, dat op het moment dat ik gebruik maak van een klein leugentje, ik me wat losmaak van de Vader der lichten en heerlijkheid en barmhartigheid, en dat ik een beetje richting die Vader van de leugen opga. Dat ik een beetje op hem begin te lijken. Het luistert best wel nauw, denk ik. Wat een ernst. We moeten er ernst mee maken. De Vader die in de hemel is, de Vader van de Heer Jezus. Hem te volgen, te dienen en gevormd te worden naar zijn beeld door de Heer Jezus. Paulus schrijft dus dat we gemeente zijn op aarde, Thessalonica, Hogeveen. Maar ook in de hemel, in Christus, in de Heer Jezus. We kunnen over hem, Jezus Christus, natuurlijk veel zeggen. Hij is de hoofdpersoon van de Bijbel. Hij is de persoon, centrale persoon van ons geloof, van ons heil, van onze hoop, van onze verwachting. En wanneer het om hem gaat, beseffen we dat er honderden theologen zijn. En honderden jaren van studiemateriaal, waar het allemaal gaat om hem. Hij is het centrum van het heil, van de geschiedenis. Hebben theologen een mooi woord voor bedacht, Christologie. Dat is de leer van Christus, alle dingen die op hem betrekking hebben. Waarbij de inleiding op de brief van de Thessalonicenzen wil ik misschien niet zoveel zeggen van hem, Jezus Christus, maar wat zegt u van hem? Die vraag stelde de Heer Jezus aan Petrus, u weet dat. Wie zeggen de mensen, de menigte dat ik ben? En dan wordt het toegespitst. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Geef daar eens voor uzelf gewoon in stilte antwoord op. Wie zegt u dat Jezus Christus is? Deze week weer een stukje over een verdwaalde dominee in de krant. Ik heb het gezegd toen we van de week raadsvergadering hadden aan de broeders. Een dominee mocht in Nijkerk niet voorgaan in de dienst. En weet u waarom niet? Omdat hij niet in de historische Jezus gelooft. Complimenten voor de kerkenraad. Ik denk dat de kerkenraad veel vaker dominees had moeten aanspreken op wat ze wel of niet zeiden en geloofden. Maar wat afschuwelijk, zo'n dominee doet afbreuk aan het geloof in de Heer Jezus. Hij gelooft niet in de historische Jezus. Stel nou dat de Heer Jezus aan deze dominee dezelfde vraag zou hebben gesteld als aan Petrus. Wie denk jij nou dat ik ben? Dan had deze dominee gezegd, u bestaat niet. Hebt u hem? Dat zou hij gezegd hebben, u bestaat niet. U kunt die vraag niet eens stellen, want u bestaat niet, want u hebt historisch niet bestaan. Paulus schrijft dat de opgestane Heer aan meer dan 500 mensen tegelijk is verschenen, waarvan het merendeel nog in leven is, zegt hij op dat moment. Nou, dan had hij ze toch wel aardig bedrogen. Onwaarheid gesproken, als dat niet waar zou zijn. Nog een citaat van die dominee. De historische Jezus heeft weliswaar nooit bestaan. De Bijbelse Jezus bestaat volop. Nou, probeer je dat nou eens te rijmen. De historische Jezus heeft nooit bestaan en de Bijbelse bestaat volop. Die hoeft niet bewezen te worden en dan ook. Het gaat er niet om dat de dingen in de Bijbel echt gebeurd zijn. Het gaat om de betekenis van wat erin staat. Jezus is een afspiegeling, een idee dus, van de mens zoals God die bedoeld heeft. Nou, Jezus was God, dus wij mensen, we moeten als God zijn. Dat is de hoogmoed van de val, de zondeval. Zou die dominee nou echt denken dat de wereld toen, 2000 jaar geleden, in minder dan een generatie, tot geloof gekomen is in een persoon die niet heeft bestaan? Zou die dominee dat nou serieus menen? Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vanaf vers 15. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde, arme dominee denk ik, het is een hard woord, maar het is wel een waar woord. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn, want terwijl de dood er door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, als Christus niet heeft bestaan, heeft Adam ook niet bestaan. Ja, de evolutie zal dat misschien beamen. Dr. Plezier liet gelukkig een heel ander geluid horen. Christus hing niet aan een mythisch kruis, maar aan een echt kruis. En ik zeg terecht dat de kerkenraad van Nijkerk, dominee van der Kraai, de toegang tot de preekstoel heeft ontzegd. En hij kan wel mopperen, maar hij hoort er niet thuis. We gaan door, komen bij vers 2. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dus weer veel te leren. Wij danken voor u allen. Het woordje danken, dat is al zo mooi, hè? We kennen het woordje wel, eucharistie. Dat is ongeveer het belangrijkste woord in de katholieke kerk. Sacrament, protestanten spreken van avondmaal. De maaltijd die door de Heer Jezus ingesteld werd aan de avond voor zijn kruisdood, we weten dat. Dat is een beetje een samengesteld woord, het woordje ui. Dat kom je vaker voor in de Bijbel, euangelion, evangelie. En dat betekent goed. En dat zie je ook hier, ui. Eucharistie, eucharis, en dat is een geschenk. Dus dat is een goed geschenk. Dat is een mooi geschenk, dat is iets wat fijn is, waar je blij van wordt. Eucharistie is dus de dank die wij uiten voor het goede geschenk wat wij hebben ontvangen van God in zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Maar dat woordje eucharistie wordt hier niet gebruikt voor de dank aan God vanwege Jezus Christus, dat ook. Maar wordt hier gebruikt als dank aan God voor de broeders en de zusters. Dus Paulus is zo blij met de gemeente dat hij God op dezelfde manier dankt voor de gemeente als hij God ook dankt voor het offer van Jezus Christus. Kan ook eigenlijk niet anders, want we zijn één, we vormen zijn lichaam. Paulus is dus blij met de gemeente. Zo dankbaar moeten wij ook met elkaar zijn. We vormen met elkaar het lichaam van de Heer. We moeten God dankbaar zijn voor elkaar. Heren, wat ben ik dankbaar. Ik kijk maar even rond. En zeg maar tegen de Heer God, wat ben ik dankbaar met hem, met haar. Ja, dan zit er misschien ook wel eens iemand in die gemeente waarvan wij denken, nou, als die in de gemeente verderop had gezeten, was het ook niet zo erg geweest. Dat zo steken wij ook wel een beetje in elkaar. Laten we nou maar heel eerlijk zijn. Misschien moeten we weer leren dankbaar te zijn. Want die ander, daar mankeert wat aan. Net zoals er aan u en aan mij ook wat mankeert. En soms mankeert er aan die andere, omdat er aan mij wat mankeert. Nou ja, daar kun je heel moeilijk over praten, maar u snapt het wel. Maar we zijn dankbaar, want God heeft zijn Zoon gegeven en we vormen die nieuwe gemeenschap, zijn lichaam. We zien ook dat de apostel met regelmaat de Heere God dankt. Bid voor de gemeente. Dat moeten we leren. Neem uw ledenboekje erbij. Ga gewoon met het vingertje even langs de namen van de broeders en de zusters. Bedenk even aan hem en aan haar. En dank God voor hem, voor haar. Misschien herinnert u, oh ja, hij was ziek, zij was ziek. Nou, vult u maar iets in. Of ik heb hem zondag niet gezien, zou er wat zijn. Zo ga je leren danken voor de gemeenschap, voor elkaar. En aandacht geven aan elkaar. Als we zo met elkaar inslagen, samen gemeente te zijn, veel meer. Ik geloof dat er dan mooie dingen gaan gebeuren. Paulus schrijft, wij danken God altijd voor u allen. Wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Het zegt ook iets over de inhoud van zijn gebed. Ja, en ik dacht een beetje na natuurlijk over gebed. We hebben allemaal leren bidden. Weet je hoe het mij geleerd is? En misschien de meeste van u, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aanmaken. Om Jezus wil mij rein, wil ook met papa, mama, zus, Lisbeth en een hele hoop andere familieleden zijn. U kent dat wel. Daar is toch niks mis mee? Nee, misschien toch wel. We hebben dus geleerd en we hebben onze kinderen en onze kleinkinderen geleerd dat we bidden. En wat bidden we? We bidden voor onszelf. Ik ben moe. Houd over mij de wacht. Maak mij rein. Ik wil geen trauma aanpraten vanwege dat kindergebedje. Maar er is zoveel meer om voor te bidden. En daar moet die eucharistie in zitten. Dankbaarheid, lofprijs. Dank voor het lichaam van de Heer, de gemeenschap. Dank voor het offer van de Heer dat hij gebracht heeft. Eucharistie. Besef dat we samen lichaam vormen. Dus dank voor de gemeente. En voorbeden voor de gemeente. En niet alleen voor je eigen ikkie. U snapt wel wat ik bedoel. Er gebeurt er nog iets in dat gebed van Paulus, Silvanus, Timotheus. Ze denken zonder ophouden, dat is ook nog iets, aan het werk van uw geloof. Ze denken aan de gemeente in Thessalonica. En ze beseffen wat in en door die gemeente tot stand gebracht is. Aan het werk wat gerealiseerd is in de gemeente. Daar denken zij aan. Is dat niet mooi? Aan het werk van uw geloof. Wat tot stand gekomen is. Bij ons is het werk soms tot stand gekomen, als u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. De groei, de beleving, de ontwikkeling is er soms wat uit, wat afgevlakt. Want we hebben per slot van rekening ticket to heaven, ons vrijkaartje voor de hemel. Doorbewijs, ingelijst op de kast en dat is het dan prachtig. Laat me verder met rust. Maar dat is niet wat dit driemanschap bedoelt. Het geloof van de broeders en zusters in Thessalonica werkt dingen uit, brengt dingen tot stand. En die zijn zichtbaar, tastbaar. En hij dankt de Heere God. Ze danken de Heere God als ze denken aan datgene wat in en door de gemeente tot stand gebracht is. Waardoor de naam van de Heere Jezus meer bekendheid heeft gekregen. Waardoor meer eer naar de Zoon van God is gegaan. En er een grotere spreiding is van dat getuigenis daar waar ze wonen, leven en werken. Het geloof wordt in de wijde omgeving gezien, gehoord. Men praat erover in stad en ommelanden. Kom mee. Kom naar de dienst. Kom naar de gemeenschap. Dat nam de gemeente mee naar buiten. En ze lieten zien dat God hun vader was. Warmhartig. Ik heb het u gezegd. Werk van het geloof. Geloof is een overtuiging. En in een overtuiging zit kracht. Als je geen overtuiging hebt, mis je kracht, mis je bezieling. Je gaat ervoor. Je bent ervan overtuigd. Nou, wat geloven wij? Wat is onze overtuiging? We geloven in God de Vader, de Schepper. We geloven in zijn Zoon, de Verlosser. We geloven in zijn Geest, die onze trooster is. We geloven in de gemeente, die zijn lichaam is. We geloven dat Jezus Christus in een oogwenk in de nabije toekomst zijn gemeente van de aarde zal thuisbrengen. En we geloven dat de Heer Jezus terug zal komen om over Israël 1000 jaar te regeren. We geloven het allemaal. Maar gaat er kracht van uit? Zit er bezieling in? Gaan we ervoor? Staan we ervoor? Hoe de wereld dan ook tegen ons aankijkt? Of er tegenaan schopt? Hoe de liberale mens zonder God leeft of denkt? Durven wij te zeggen, maar ik geloof? Het driemanschap dankt en denkt ook aan de inspanning van uw liefde. Inspannen voor liefde. Ja, dat is ook al zo tegenstrijdig in onze wereld. Dat wordt nauwelijks begrepen. In onze wereld heeft men liefde verward met lust. Lekker en lijfelijk. Maar dat liefde inspanning vraagt en soms opoffering, dat is in onze samenleving onbekend. Gaat men aan voorbij. Zodra het lastig wordt, vul het maar in. Het woord agape wordt gebruikt. In het Grieks zijn er drie woorden voor liefde. Ik heb dat wel vaker gezegd natuurlijk. Eros, philia en agape. En eros, dan gaat het om het fysieke, het lichamelijke, het erotische. Wat in een goede relatie natuurlijk wel thuis hoort. Philia, dat is kameraadschap. Het maatje zijn van elkaar. Maar agape is een liefde die daar ver boven uitstijgt. Dat is een liefde die bereid is om een offer te brengen voor de ander. Zo agape, zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is de liefde waar we het over hadden. De inspanning van uw agape. De inspanning die bereid is een offer te brengen. Willen wij nog wel offers brengen? Als gemeente, als persoon? Dat kwam in dat kindergebedje niet naar voren. Daar draait het om ikken. Het gaat allemaal niet vanzelf natuurlijk. Dat mag ook wel duidelijk zijn. Paulus schrijft dan ook over de volharding van uw hoop. Heb je er wel bij nodig? Volharding is het hebben van een lange adem. Je houdt vast aan de dingen die waardevol zijn, die jou bezielen. Je wijkt niet af van wat je geleerd hebt, wat je toevertrouwd is, wat vanuit de schrift tot je gekomen is, wat de wereld daar ook van zegt of denkt of doet. Maar wij zetten door. En juist op dat gebied, denk ik, ontbreekt vandaag volharding. We zien een voortdurend opschuiven, een steeds meer loslaten van de dingen die in Gods woord als Gods norm en waarheid ons zijn overgeleverd. Die inspanning kun je alleen maar volhouden als je weet waarom het gaat en waarvoor je gaat. Stel dat iemand aan een hardloopwedstrijd begint, maar heeft geen idee hoe lang het traject is. Stel hij begint aan die wedstrijd en heeft überhaupt geen idee of er wel een finish is. Nou, zou je aan zo'n wedstrijd beginnen, waar je niet weet waar de finish is, of er überhaupt wel een finish is. Ik heb soms het idee dat heel veel christenen zo'n beetje leven. Ze zijn ooit wel begonnen, maar ze hebben verder geen idee waarom ze lopen, waartoe ze lopen en hoe lang ze nog moeten lopen. Je gaat toch voor die finish. Je gaat toch voor dat lintje. Je gaat toch voor de beker, voor de krans. Dat is je hoop. En als het je veel kost, je gaat door tot die finish. Dan heb je het wel gehaald. Veel christenen hebben geen visie meer, geen hoop, geen idee waar het met de wereld naartoe gaat, kennen het profetische woord niet. De kerk heeft geleerd dat Jezus ooit op de jongste dag terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar daar word je niet blij van, dat is geen hoop. Gaat u nou op weg en gaat u zich ergens voor inspannen, omdat u weet aan het eind word ik geoordeeld? Daar word je toch niet blij van? Dan denk je van, nou ze zoeken het maar uit, maar als dat het ideaal en het doel is, dan ga ik wat anders doen. Dat is niet de hoop die ik heb. En dat is niet de hoop waar ik voor ga. Ik word ook niet meer geoordeeld. Laat u dat niet wijsmaken. U wordt niet meer geoordeeld. Het oordeel was op Jezus Christus. En hij heeft het gedragen in uw en in mijn plaats. En daarom zie ik niet uit naar een oordeel. Dat is voor degene die hem hebben weersproken, die nee gezegd hebben tegen hem. Maar ik zie uit naar die ontmoeting met hem op de wolken van de hemel. Wat een schitterend moment zal dat zijn. De mens van de eindtijd is de mens van de wetteloosheid, is de mens van de godslastering. Dat is de mens die Charlie Hebdo heet, godslastelijk, vooral ook naar christenen toe in deze wereld. En heel veel mensen identificeren zich met een geheven potloodje, met een vulgair krantje en een vulgaire levensstijl. Maar ik wil mijn stem verheffen voor Jezus Christus, Gods Zoon. Ik hoor bij hem. Wij onthouden deze morgen werk, inspanning, hoop. Want onze hoop is op Christus. We hebben dat niet verdiend. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Dat is lastig, hè? Verkiezing door God. God heeft ons verkoren. Sommige mensen leggen dat zo uit en maken er iets exclusiefs van. Zie wel, ik ben verkoren. En jij ziet het nog niet, dan ben jij niet verkoren. Dat heb je nog niet ontdekt. En ja, dan als het van die verkiezing afhangt. Maar het evangelie heeft geen voorkeur, geen lievelingetjes. Er is niet door de Heere God een voorselectie gemaakt voordat hij aan de schepping begon. Die wel en die niet. Die verkiezing vindt plaats in Jezus Christus. God heeft hem verkoren. Jezus Christus is de nieuwe mens. En door het geloof worden wij ingelijfd. En door het geloof vormen wij één lichaam. We zijn in Christus verkoren. En Jezus Christus zegt, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Dus we moeten naar hem toe. Hebt u deel aan Jezus? Dan bent u in hem uitverkoren. Houd die hoop vast. Totdat we thuisgebracht zullen worden. Of altijd in die hemelse vreugde onze plek mogen hebben. Nu nog gemeente op aarde. Thessalonica. Hogeveen. Maar ook in de Vader. En straks voor eeuwig bij hem in het Vaderhuis. Amen.